Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk toch aan mij in gena, om uw goedheid eer te geven. We noemden u Psalm 25, vers 3. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het eerste boek van Samuel, daarvan hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 9. Doch vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 7. De rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat er in dit leven geen vrucht en geen gevoel is van de onveranderlijke verkiezing ter heerlijkheid. Ook geen zekerheid dan die hangt aan een veranderlijke en onzekere voorwaarde. Want behalve dat het ongerijmd is te stellen, een onzekere zekerheid, zo strijdt dit ook tegen de bevinding der heiligen, die uit kracht van het gevoel van hun verkiezing zich met de apostel verheugen en deze weldaad Gods roemen, die volgens Christus' vermaning zich met de discipelen verblijden, dat hun namen geschreven zijn in de hemelen, die ook het gevoel van hun verkiezing stellen tegen de vurige pijlen van de aanvechtingen des duivels, vragende wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. En vervolgens 1 Samuel 8, de versen 1 tot en met 9. Het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon nu was Joël, en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren rechters te Berseba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar zij neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en zij kwamen tot Samuel te Rama. En ze zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons, om ons te richten gelijk al de volken hebben. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel, als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad den Heere aan. Doch de Heere zeide tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want zij hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Naar al de werken die zij gedaan hebben van die dag af, toen ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe, en hebben mij verlaten en andere goden gediend, alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem, doch als gij hun op het hoogst zult betuigd hebben, zo zult gij hun te kennen geven, de wijze des konings die over hen regeren zal. Tot zover.
Wij zingen uit de 81ste psalm, de versen 6, 9, 11 en 15. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Het was die blijde tijd toen hun moederhand werd in 's vijands land van de pot ontslagen. Hoort me, zei ik toen onder u betuigen wat gij hebt te doen. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, de versen 6, 9, 11 en 15. Tijdens het zingen daarvan wordt er gecollecteerd. We willen de collecte van hart en uw weldadigheid aanbevelen. gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen Gods woord met u overdenken. Naar aanleiding van hetgeen ons is gelezen uit 1 Samuel 8, de verzen 1 tot en met 8. We lezen vers 1. Het geschiedde nu, toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot rechters over Israël en wat er volgt. In dit gedeelte, gemeente, zien wij beproevingen voor Samuel. Drie gedachten: het leven van zijn zonen, het verzoek van zijn volk en het onderwijs van de Heere. Beproevingen voor Samuel, het leven van zijn zonen, de verzen 1 tot en met 3. Ze waren wel rechters, maar ze wandelden niet in de wegen van hun vader Samuel. Ze neigden zich tot de gierigheid, namen geschenken aan en bogen zo het recht. Het verzoek van zijn volk. De oudsten van Israël vergaderen. Ze zien dat Samuel wat ouder wordt. Ze zien het leven van zijn zonen. Ze komen naar hem toe. Zet een koning over ons. Het lijkt allemaal onschuldig. Het lijkt allemaal goed bedoeld. Maar gemeente, de Heere, die het hart kent, de nieren proeft en van verre onze gedachten leest, weet wat het doel is van die oudste. We zien het in onze derde gedachte. De Heere geeft Samuel onderwijs. Hij zegt: ze hebben mij verworpen, Samuel. Dat doen ze nu al net zo lang als ik ze uit Egypteland heb uitgeleid. Het wordt met dat volk maar niet beter. Ze verwerpen mij. En nu hebben ze mij verworpen. En hoe ze met mij handelen, Samuel, zo doen ze ook met u. De knecht is niet meer dan zijn meester. Samuel is oud. Hoe oud zou die wezen, kinderen? Is niet eenvoudig om na te rekenen. Verkladers, ik houd me er maar aan, denken 60, 65, oud. Het staat er wel heel opmerkelijk. Samuel had zijn leven verteerd in de dienst des Heeren. Samuel was al zo jong, werkzaam in de dienst des Heeren. Hij bloeide al zo jong in de dienst des Heer. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En nu zijn zijn krachten aan het wijk. Hij is ouder geworden. Samuel, de schrift zegt, hij is oud. Waar leeft hij? We zagen het de vorige keer. Een biddend leven. Een aangebonden leven, een werkzaam leven. Hij was richter voor het volk van Israël. Hij leefde bij het altaar. Samuel was een man die zonder de gemeenschap met God niet kon. Samuel was iemand die zonder het gebed niet kon. Samuel was iemand die zonder het bloed niet kon. Samuel was een mens die had dagelijks de reinigmakende kracht van het bloed van het lam Gods dat komen zou in de volheid des tijds nodig. Enerzijds zijn leven om jaloers op te zijn. Maar nu moeten we vanavond ook verder lezen. We zien beproevingen komen in het leven van Samuel. We lezen niet eerder van een vrouw of van kinderen, maar hier worden twee zonen genoemd. Samuel stelt twee van zijn zonen tot rechters aan. Het is niet zo dat Samuel nu het ambt van richter vereeuwigen wil en zijn zonen maar aanstelt tot richter. Nee, er staat rechters. En waarom deed Samuel dat? Omdat hij inderdaad ouder aan het worden was. Hij het land doortrok. En nu had hij een paar helpers nodig, van wie hij steun zou mogen ontvangen en die de vragen van het volk zouden kunnen beantwoorden, dat ze ook bij anderen dan bij hem met hun zaken en zorgen zouden kunnen komen. En van wie kon Samuel nu beter steun verwachten, gemeente, dan van zijn eigen jongens? Wie kende nu beter de wegen des Heren waarin Samuel wandelde dan zijn eigen kinderen? Hij heeft daar vertrouwen in blijkbaar. Hij heeft ze in alle eenvoud maar in de weg van het gebed opgevoed in de dienst des Heren. De verborgenheid der Godzaligheid die in zijn leven zich openbaarde, gemeente, begeerde hij zo graag aan zijn kinderen mee te geven. We zien het in de naamgeving, twee namen, Joël en Abia. Joël betekent Jehovah is God, de Heer is God. Wat had Samuel zijn naam of zijn zoon een dierbare naam gegeven? Het was leven van Samuel. En dat geeft hij zijn zoon mee. Jehovah is God. Abia is nog persoonlijker. Jehovah is mijn vader. Dat is het leven van Samuel. Jehovah is mijn vader. Om jaloers op te zijn. Maar helaas, die jongens die misbruikten de positie waarin hun vader hen plaatste. En hoe trouw hun vader was in het richten van Israël, zo ontrouw waren deze jongens. Ze vergrepen zich aan de wet van God. Het staat er, ze bezondigden zich. Ze braken het werk van hun vader af. Wat brengen ze, gemeente, een schade toe aan de goede naam van hun vader. Opgevoed in de vrezen des Heren verlaten ze de leer, het leven naar Gods woord. In Deuteronomium 16... lezen we van deze zonde. Gij zult het gericht niet buigen. Het recht niet verkeren. Het recht niet verdraaien. Gij zult het aangezicht niet kennen. Als er nu iemand komt, dan moet je zonder aanzien des persoons handelen. Naar het recht. En het aangezicht niet kennen. Gij zult ook geen geschenk nemen, had de Heere door de mond van Mozes geboden. Want het geschenk verblindde ogen van de wijze en verkeerde woorden van de rechtvaardige. En dat zijn nu juist de dingen die ze doen. Het recht verkeren. Het aangezicht kennen. Geschenken aannemen. Wat krom is recht spreken, geld dat stom is, maakt recht wat krom is, zegt een spreekwoord. En die jongens verstonden het, met alle gevolgen van dien. Een handje vol zilverlingen, dan knepen ze hun ogen wel even dicht. Liever geld in hun zakken, dan een leven in de vrezen des Heren. Liever wat meer voor het hier en het nu, dan een leven bij het woord van God. En hoe meer we dat in de praktijk brengen, gemeente, hoe meer het beslag van Gods woord in mijn leven zal wijken. Gods woord spreekt minder, Gods wet spreekt minder, Gods grote daden spreken minder. En de zonde wordt al gemakkelijker bedreven. Het strekt alles tot oneer van de God van Israël. Wat is het tot oneer van hun vader? Wat strijdt het tegen het vijfde gebod? Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ingrijpend gemeend. Deze jongens bezondigen zich op een gruwelijke manier. Wie zal onder woorden kunnen brengen welke smart er in het hart van vader Samuel omgaat? Wat moet Gods kind en knecht het inleven? Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Wat moet Samuel erachter komen dat genade geen erfgoed is? Diep ingrijpend voor ouders die de opvoeding onderbiddend opzien tot de getrouwe verbonds Jehovah hebben waargenomen en trachten invulling te geven. Om er dan achter te komen hoe diep we zijn gevallen in ons verbondshoofd Adam. En dat het niet alleen onze dadelijke zonden zijn die roepen om straf, maar dat we in ongerechtigheid zijn geboren. En dat onze moeder ons in zonde heeft ontvangen. Wat zal het tot smart geweest zijn van deze Samuel? Wat zullen zijn gedachten teruggegaan zijn, gemeend? Toen hij jong was, nog een jongen, toen moest hij die oude priester Eli waarschuwen. Dat hij zijn zonen niet eens zuur had aangezien. En dat de Heere ze op één dag zal wegnemen door de zeis des onverbiddelijke doods. En in alle voorzichtigheid heeft hij zijn jongens opgevoed. En ze wandelen niet in zijn weg. En ze wandelen niet in het pad van Gods geboden. En ze maken niet in het woord van God hun gang en treden vast. Ze wijken af. Gemeente, zullen we de spiegel ons eens voorhouden. En zullen we vanavond elkaar onszelf eens afvragen hoe ons leven is. Hoe onze levenswandel is. Wij leven in een tijd waarin geld en goed, het hier en het nu, lokt en trekt, verzoekt en verleidt als nimmer tevoren. De wereld van onze dagen heeft weinig geestelijke vrucht gebracht. We moeten inkeren tot onszelf. Wat houdt ons bezig? Waar is het ons om te doen? Vrijwel iedereen vanavond. Zijn we opgevoed met het woord, onder het woord, in een leven naar het woord, onder de verkondiging van het woord? In de weg van Gods inzettingen. We zitten er vanavond ook onder. Dat is goed. Het zijn Gods inzettingen. En toch moeten we ons afvragen. Wat bezet ons hart? Waar is ons hart mee vervuld? Staan wij, gemeend, in ons leven eerlijk ten opzichte van alle tijdelijke zaken? Bezitten wij het als rentmeester, die het maar een ogenblik ter leen ontvangen hebben? Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. We kunnen zo door aardse bezittingen het hier en het nu in beslag worden genomen, gemeente. Gods woord, u weet het wel, spreekt over het zaad van het woord wat op vier plaatsen valt. Dan is er een zaad, en dat gebeurt in de kerk, dat valt onder de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En de meester legt het uit. We hebben een goede exegese. De doornen, dat zijn aardse beslommeringen. Dat zijn de wellusten van het leven. Dat zijn de dingen van het hier en het nu. Dat zijn de zaken van dit tijdelijke leven die ons zo bezighoudt. We mogen wel ook in vakantietijd opletten dat ons leven niet getekend wordt door eten en drinken en vrolijk zijn. We leven in een tijd met heel veel schakelaars. Ik sta er niet boven. We zitten zondags onder de waarheid en door de week vul het eens in, gemeente. Nee, ik wijs niet. Daar heb ik geen behoefte aan. We zijn alle kinderen van onze tijd. Onze tijd lijkt ontzettend veel op de richtere tijd. De richtere tijd kenmerkt zich, u weet het wel, een iegelijk deed wat recht was in zijn eigen ogen. En dat zien we telkens maar terugkomen in de richtere tijd. Waarom? Tot waarschuwing, gemeend. Tot waarschuwing. Tot waarschuwing. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Leg uw leven er eens naast. Kinderen des Heren, u moet eens terugdenken. Hoe was uw leven? We zijn alle afgeweken. In ons verbondshoofd Adam hebben wij alle God de rug en de nek toegekeerd. En wat is het een onbevattelijk wonder als het zaad van Gods woord in ons hart en leven is gevallen in een door Gods geest wel voor en toebereide aarde. En dat de doornen niet zijn opgewassen in ons leven en het zaad hebben verstikt ons hele leven lang. Maar dat het gevallen is, dat het ontkiemd is, dat het is opgeschoten, dat het vruchten mocht gaan voortbrengen van geloof en bekering waardig. Dat het ons aan Gods voeten bracht, dat het ons deed vragen naar de wil des Heren. Dat Gods woord ons zo lief is geworden. Dat er een betrekking is gevallen op de levende God. En dat we net als een Samuel een verborgen leven met God mochten beoefenen. Ouders, zullen we de Heere vragen of wij niet hoeven te verslappen in de opvoeding. Dat ligt dan zo op de loer. We voelen ons machteloos. Krachteloos. Onze jonge mensen soms onbereikbaar. Ze worden zo in beslag genomen. Door alles van het hier en het nu. Zullen we niet verslappen? Zullen we het gebed vermenigvuldigen? Zullen we getrouw zijn? Onderbiddend opzien tot de levende God. Ja, u zegt, dominee, nu hebben we hier vanavond een voorbeeld dat het dus allemaal niks helpt. Hé, wacht even. Zullen we dat niet zeggen? Zullen we de duivel niet geloven? Zullen we de Satan geen stoel geven? En dan inderdaad maar zeggen, ach, zo gaat het. Wat kunnen we eraan doen? Ik zal wat zeggen, gemeente. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. We liggen alle om eigen schuld verloren. Maar God heeft een kerk verkoren. En daar is hij zo vrij in. Zo soeverein. En wie zal dan kunnen zeggen, wat doet gij? De Heer is de grote pottenbakker. Maar als wij van deze zonen van Samuel leven, dan zouden we moedeloos kunnen worden, dat is waar. Maar de Heer neemt ze hier niet weg. We weten niet hoe het verder is gegaan met die zonen van Samuel. We weten wel dat Joël later een zoon heeft gekregen. En die zoon die heette Heman. En die Heman die was voorzanger. En die Heman die kreeg 14 zonen en 3 dochters. En die waren in de dienst des Heren. En Heman zijn leven kennen we. Dat was een kind van God. En onder zijn kinderen, zeggen de verklaarders, zijn er ongetwijfeld geweest. De Heere wilde ze in zijn dienst gebruiken. Dus laten we niet zeggen dat het te vergeefs is. Dat zal niet zo zijn geweest. Maar hier hebben wij een waarschuwend voorbeeld. We gaan naar onze tweede gedachte. Toen vergaderde zich de oudste, ingrijpend gemeente. Zie, gij zijt oud geworden, dat is het eerste. Tweede, uw zonen wandelen niet in uw weeg. Het derde, zet nu een koning over ons om ons te richten, gelijk al de volken hebben. Gemeente, ik begin toch maar te zeggen wat een van de verklaarders zegt. Zeer onvriendelijk. Zeer ondankbaar. Zeer onrechtmatig. Jonge mensen, gemeente, zullen we degene die over ons gesteld zijn niet verachten wanneer zij oud geworden zijn? Dat verbiedt mij Gods dierbaar woord. Veracht uw vader en uw moeder niet als ze oud geworden zijn. Geldt dat niet voor ambtsdragers? Geldt het niet voor predikanten? Zullen we ze niet verachten als ze wat ouder worden? En als we denken dat ze wat krachten gaan verliezen en dat ze niet meer zo attent zijn, en dat ze niet meer precies overal aan toekomen, dan moeten we dit voorbeeld in ieder geval niet volgen. Het is niet te zeggen, gemeente, Samuel die zijn leven verteerd had in de dienst des Heren, die met smart het verval van zijn jongens ziet, dan krijgt hij bezoek van de oudste van Israël, en dan komen ze. Samuel, wees eerlijk. U bent toch niet meer zo fris als 20 jaar geleden. Hè? En als 30 jaar geleden toen u net zo gemakkelijk het land doorreisde. En van de ene plek naar de andere plek ging. En het volk richtte. Wees eerlijk Samuel, we merken echt wel dat u ouder aan het worden bent. Daar zit Samuel, gemeente, mag ik het eens zo zeggen, met zijn goed gedrag. Dat is dan de dankbaarheid van het volk. En dan het smartelijke tweede. Ze leggen eens even de wond van Samuel open. Uw zonen wandelen niet in uw wegen, Samuel. Dat ziet u toch ook wel? Ja, dat zag hij ook wel. Dat hadden ze echt niet te zeggen. Kinderen, jeugd, jammer dat de hele gemeente er niet is. Wat is het diep ingrijpend als anderen dat van ons tegen onze vader en moeder moeten zeggen. Zullen we er eens over nadenken? De Heere houdt jullie en mij vanavond een spiegel voor. Uw kinderen wandelen niet in uw weg. De kinderen zijn er de oorzaak van. Wat is dat tot oneer van God? Wanneer we onze vader en moeder verachten en hun leer verlaten en onze opvoeding laten voor wat het is. En zeggen van, ik neem het zo nou niet. Ik neem liever afscheid, pa, van wat u mij altijd hebt voorgehouden. Moeder, het hoeft voor mij niet. Wat is het smartelijk voor een vader? Wat is het smartelijk voor een moeder? Kind, ik heb je onder het hart gedragen. Als kind heb je in mijn schoot getrappeld. En nu trap je me op het hart. Ik kan niet onder woorden brengen wat dat doet bij je vader en bij je moeder. Ze worden er soms grijs van. En ze worden er soms oud van. God ziet het niet. Door de vingers. Jonge vrienden, kinderen, vraag om een hart. Wat de Heere vreest en je vader en moeder eert. Dat wil God. Dat wil je schepper. Dat is zijn wil. Dat is zijn weg. U hebt ze wel tot rechters aangesteld, Samuel. Maar ze verkeren het recht. Die zonen van u die deugen niet. Het wangedrag van zijn kinderen wordt hem nog eens even voorgehouden. En ze gebruiken het wangedrag van zijn kinderen om hem aan de kant te zetten. Zet maar een koning over ons. Mocht dat niet. Gemeente, we moeten op een paar dingen letten. De eerste plaats is het enerzijds begrijpelijk van het volk. Israël werd in die dagen onderdrukt door de omliggende volk. Steeds weer. Nu meenden ze dat wanneer ze een aards koning zouden hebben. Een koning met een... Ja... Machtig leger, schitterend paleis, waarvan werd gesproken onder de omliggende volken, dat die omliggende volken Israël niet meer zo gemakkelijk zouden aanvallen. Als ze nu een aards koning zouden hebben, dan zou het wel beter gaan. En juist in die dagen als Samuel oud geworden is, dan dreigt er een vijandelijke inval van Nahas, de koning van de kinderen Ammons, die heeft het op de ondergang van Israël gemunt. We lezen het in hoofdstuk 1, het 11e vers. Toen toog Nahas de Ammoniet op en belegerde Jabes in Gilead. En in hoofdstuk 12, vers 12, daar lezen we, als gij nu zaagt dat Nahas de koning der kinderen Ammons tegen u kwam, zo zeidet gij mij, nee, maar een koning zal over ons regeren. Zo toch de Heere uw God, uw koning was. En daar hebt u precies het punt, gemeente, waar het om gaat. Als het nu enigszins te verklaren is, lezen we toch dat het kwaad is in de ogen van Samuel. En toch gaf Mozes een koningswet. Dat had de Heere gezegd. Toch spreekt de Heere tot Abraham dat er koningen uit zijn nageslacht zullen voortkomen. Toch spreekt Jacob op zijn sterrenbed, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dat toch kwaad in de ogen des Heren. Een paar dingen. Gemeente, wat was nu de oorzaak dat de vijanden telkens het volk aanvielen? Hun ongehoorzaamheid. Dus ze moeten bij de oorzaak terechtkomen. Ze hoeven geen koning zichzelf te verkiezen om de vijanden op een afstand te houden. Ze moeten goede gehoorzamen. En als ze dat doen, dan zorgt de Heere wel dat de vijanden niet over hen heersen zullen. Zullen we het meenemen, gemeente? Want wij doen het meestal net zo. Een leven in de binnenkamer. Een leven naar Gods woord. Een dragen van het zwaard des geestes. Daarmee houden we de vijand op een afstand. Dus gemeente, ze miskenden hun eigen ongerechtigheid, zonde, nalatigheid, ongehoorzaamheid. Dan het tweede. Ze hadden een koning. De Heere was hun koning. De levende God was hun koning. En dan hebt u precies wat de kanttekening zegt. Want het kwam Gods alleen toe. Zulk een vorm van regering over zijn volk te stellen als het hem beliefde. Maar het betaamde het volk niet dit te doen uit hoogmoed of eergierigheid of mistrouwen of andere inzichten zonder de Heere raad te vragen. De Heere was hun God, de Heere was hun rechter. De Heere was hun wetgever, de Heere was hun koning. Hij regeert zijn volk, dat doet hij rechtvaardig, wijs en zacht. Israël was zijn eigendom, Israël was zijn volk. Israël had een theocratisch vorst, Israël had een godsregering. De Heere is de soevereine, de pottenbakker. Mag hij met het volk niet doen wat hem behaagt? Hij regeert het naar zijn welbehagen. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Dat was hun koning. Die gunst had God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan, volstandig op zijn wegen gaan. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Israël had het alles. Luistert u mee, gemeente. Israël was apart gezet. En dat wil het volk niet. Ze willen leven net als de volken rondom. Ze willen niet afgezonderd leven. Ze willen niet leven zonder een zichtbare koning. Maar Gods volk moest alleen wonen. En als ze daaronder bogen, zou de Heere wel voor hen zorgen. Maar gemeente, ze willen niet afgezonderd. Ze willen niet alleen wonen. Ze willen een zichtbare koning. En de eenvoudige Samuel, die was te gering. Die zetten ze liever maar aan de kant. Wij behoren ook afgezonderd te leven. De Heere heeft ons ook apart gezet. De Heere bracht ons op het erf van het genadeverbond. Dit is wel het grote voorrecht dat ons de woorden God zijn toebetrouwd. Wij mogen niet als de wereld leven. Wij mogen niet wereldgelijkvormig leven. We moeten alleen wonen. Dat wil de Heere. Het volk zoekt hun kracht niet langer in hun isolement. En dan lacht het wel. Begrijpt u de les, gemeente? Zo actueel. Weet u waarin onze kracht ligt? In een afgezonderd leven. In een binnenkamerleven. Een leven dicht bij de schrift. Een leven dicht bij Gods woord. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil alleen maar kan bewerken. Zoek dagelijks zijn aangezicht. En nu zeggen ze dat de Heer het niet goed doet. Zoveel geen richter meer, maar een koning. En al had de Heer gesproken van een koningswet, al was Abraham koningen beloofd, al sprak Jacob van koningen uit zijn nageslacht. Weer zo'n punt. Israël moest op de Heere wachten. Israël is te haastig. Ze lopen vooruit. En gemeente, dat is ook alweer zoiets. Zo actueel. Als de Heere niet vlug genoeg komt, dan haken we af. En dan wijken we af. En dan zeggen we dat de Heere niet horen wil. En naar ons niet luisteren wil. En dan kiezen we een eigen weg. En dan bewandelen we maar een pad waarvan wij denken dat het goed is. Weet u wat de les is, gemeente? Wij moeten buigen onder de regering Gods. In ons persoonlijk leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in het kerkelijke leven, ons buigen onder Gods regering. Doet hij het verkeerd? Gemeente. Jonge vrienden, had je een andere vader gewild? Of een andere moeder. Misschien wel andere ambtsdragers. Of een andere predikant misschien wel. Zit ik wel op mijn plek? En zo zouden we het uit kunnen breiden, gemeente. Voelt u? Waarom buigt u niet? Weet u waar u een zegen kan verwachten? Jonge vrienden, weet je wanneer we een zegen kunnen verwachten? Dat is de belofte immers, bij dat vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, alle die over mij gesteld zijn, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. En probeer achteraan te komen, probeer te buigen, vraag naar de Heer. Die steen Eben Haezer, die is nog zo lang geleden niet overeind gezet. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. En het volk doet hier niks anders dan revolutie plegen. En bij Samuel een motie van wantrouwen neerleggen. En u begrijpt dat dat ontzettend diep ingrijpt. Bij deze godvrezende Samuel. Zijn hele leven is hij als een instrument in Gods handen gebruikt om Israël van de vijanden te verlossen. De Heere heeft zijn bediening willen gebruiken om het volk bij elkaar te brengen en te houden. De Heere heeft Samuels dienst gebruikt om ze te leiden in de weg van Gods woord en inzettingen. Ook was Samuel op Gods hoogbevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Wat had het volk een voorbidder? Wat worstelde Samuel in de binnenkamer met de nood van het volk? En nu zeggen ze, Samuel, scheid er mee uit. Ga maar pensioen, man. Het is tijd voor je. Je wordt moe. Je bent oud. Je kunt beter wat rust nemen. Oh ja? Het is toch wat. Samuel gaat er niet tegenin. Samuel zwijgt maar. Samuel is stil. Als de oudsten weg zijn, buigt Samuel zijn knieën. Daar is hij niet te oud voor. Wel nee, dat tekent zijn leven. Hij doet hier iets wat niet vreemd is. Hij aanbidt de verbondsgod. Samuel, het was kwaad in zijn ogen. Het smart hem aan zijn hart. Het doorpriemt zijn ziel. Wat doet hij nu? Hier staat niet dat hij God smeekt. Dat hij iets van de Heere vraagt. Toen aanbad Samuel den Heer. Samuel is stil. Samuel geeft de zaak aan de Heere over. Samuel legt het voor het aangezicht des Heeren neer. Vertrouw op hem, o gij volk in smart. Stort voor hem maar uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Deze dierbare vrucht die Samuel van zichzelf niet had, dat vloeit uit de meerdere van hem. Die kwam in het Nieuwe Testament. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die als een lam ter slachting werd geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert zijn mond niet opendeed. Die in zware strijd zijnde te ernstiger bad. En zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Samuel mag enerzijds voetstappen drukken, achteraan komen stil zijn. Anderzijds mag hij die grote voorbidder aanroepen, opdat hij de nood van zijn volk aan de Heere mag voorleggen, maar meer dan dat eigenlijk. Hij geeft het aan God over. En gemeente, als nu onze ouders, als nu ambtsdragers, als nu wie dan ook, het aan de Heere over mogen geven, hun zaken bij de Heere mogen neerleggen, en de Heere gaat het dan overnemen en dat doet hij bij Samuel, zien we straks. Dat is wel heel gevaarlijk voor degene die Samuel benauwen. Want dan gaat God handelen. En dan gaat hij doen wat hem behaagt. Maar dat is dan niet alleen tot zegen en voordeel. Dan gaat de Heere ook wel tuchtigen. En dat zien we hier gemeend. We gaan er eerst van zingen. De 10 geboden, vers 2. Ik ben de Heere, uw God en koning, die van Egypte u bevrijdde. En vers 6. Gedenk, gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft. De 10 geboden, de versen 2 en 6. Beproevingen voor Samuel, het leven van zijn zonen, het verzoek van zijn volk, het onderwijs van de Heere. De Heere laat hem nog dieper blikken, gemeend. De Heere zeide tot hem: hoor naar de stem van het volk en alles wat ze tot u zeggen zullen. Dat is al heel wat natuurlijk voor Samuel. De zaak is kwaad in zijn ogen. Hij gevoelt maar al te goed waar het de oudste om te doen is. En dan zegt de Heer: je moet toch maar luisteren, Samuel. Toch maar luisteren. Samuel moet gehoorzamen. Ook Samuel moet buigen. Valt niet mee voor Samuel. Maar hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Het staat er nog. Ze hebben u niet verworpen. Ze hebben mij verworpen. Toch ervaart Samuel het zo. Samuel krijgt onderwijs. En gemeente, nu is dat onderwijs enerzijds tot troost van Samuel. Ze hebben hem niet alleen verworpen. De Heere wil maar zeggen: Samuel, het is vele malen erger. U bent ook een zondig mensenkind, maar ze hebben mij, de levende God, verworpen. Dat hebben ze gedaan. Mij. Ik, die het volk uit Egypte heb verlost en het mij tot een eigendom heb aangenomen. Tot troost enerzijds en aan de andere kant, gemeente, zo smartelijk. Samuel moet hier des te meer inleven wat het volk dat hij zo lief heeft, gedaan heeft en doet. En dat de Heere nu als het ware het zo bestuurt dat het volk zijn zin krijgt. En Samuel begrijpt wel, als het volk zijn zin krijgt, dan gaat het niet goed. Gemeente, wat is het van het volk een ondankbare verwerping. Het is een eigenwillige en eigenmachtige keus, wereldse overleggingen, om net als alle andere volken een koning te willen hebben. Het is zonde tegen God. Het is ontrouw aan God. Het is de Heere wantrouwen. En het is vlees tot onze arm stellen. Alsof een aardse koning het volk beter kan helpen en beschermen dan de Heere God dat kon. Gemeente, den onzienlijke, de almachtige, hun God en koning, hebben ze niet in het oog. Den onzienlijke zien ze niet. U zegt: maar ja, wat kan het volk daaraan doen? Gemeente, wij hebben God verlaten. Wat het volk doet en gedaan heeft, is nu enkel en alleen maar vrucht van onze diepe val in paradijs. Daar hebben wij God verworpen. En wij wilden niet dat hij nog langer over ons zou koning zijn. En nu zien we steeds terug in ons persoonlijk leven, gezinsleven, kerkelijk leven, politieke leven. Wanneer het ons niet zint, dan werpen we het juk van ons af. En dan willen we zo graag onze eigen weg gaan. Gemeente, weet u wat er hier is? En dat is toch de grootste zonde? Dat is ongeloof. God wantrouwen. Niet in de almachtige God geloven. Hem terzijde stellen. Op onszelf, op mensen vertrouwen. Het volk behoorde te zeggen, deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam onze Gods. Ze willen geen koning in de hemel. Ze willen een koning op de aarde. Gemeente, weet u waar het dit volk helemaal niet om te doen is? Het is het volk helemaal niet te doen om die koning die aan Abraham is beloofd. Het is het volk helemaal niet te doen om die koning waarvan Jacob zo heerlijk mocht zingen en roemen op zijn sterfbed. Het volk begeert helemaal geen geestelijk eeuwig koning boven zich. Ze verwachten helemaal niet de komst van hem in het vlees. Er was in hun zielen helemaal geen verlangen naar vorst Messias. Die hadden ze helemaal niet nodig, gemeent. Ze liepen de Heer niet alleen vooruit. Ze verwierpen God. En ze verwachten geen koning waarvan de Heer had gesproken. En dat is zo ingrijpend. Gemeente, nu moeten we onszelf en elkaar vanavond eerlijk afvragen of we ons nu al herkennen in hetgeen ons vanavond hier wordt getekend. Ze hebben mij verworpen. U niet, Samuel. Ach, Samuel ook wel. Maar dit is vele malen erger. Samuel moet beseffen wat het volk heeft gedaan. Gemeente, ik moet leren wat ik heb gedaan. Mijn leven is daarin getekend dat ik niet wil dat hij over mij koning is. Wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Volk des Heren, hier staat zulk een ingrijpend woord. Naar al de werken die ze gedaan hebben van dien dag af, toen ik hen uit Egypteland geleid heb, tot op deze dag toe, hebben ze mij verlaten en andere goden gediend. Kijk eens terug in uw leven. Waar heeft de Heere u vandaan gehaald? Waar is het in uw leven begonnen? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hoeveel dagen in uw leven hebt u de Heere vergeten? Zijn uw dagen zonder getal? Moet uw leven u niet aanklagen? Hoe vaak laat u de Heere aan zijn plaats? Nee, u zegt het niet. Wijk maar van mij. Dat is tot schuld geworden, maar anderzijds, hoe vaak neemt u niet vlees tot uw arm? Hoe vaak vertrouwt u niet op uzelf, op uw krachten? Hoe vaak vertrouwt u niet op mensen? Hoe vaak vertrouwt u niet op het schepsel en breidt het maar uit? En de Heere dan, de Allerhoogste, de nooit beschamende rotssteen, wiens werk volkomen is, moet de Heere van zijn volk ook niet klagen. Ik heb van dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Dat volk dat was onverbeterlijk. Zit er hier vanavond nog een volk dat zegt, daar hoor ik ook bij. Bij die onverbeterlijke. Die onbekeerlijke van zichzelf. Die het maar niet beter kunnen maken. Weet u, in het 12e hoofdstuk mogen ze het belijden. Dan lezen we in vers 19. En het volk zeide tot Samuel, bid voor uw knechten, de Heer, uw God, dat wij niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij dit kwaad hiertoe gedaan, dat wij voor ons een koning begeerd hebben. Luister eens, toch blijft God zijn volk getrouw. Er is nog een overblijfsel. Hij heeft zich aan dat volk verbonden. Hij heeft de eer van zijn naam aan dat volk verbonden. Hij is zijn woord aan dat volk kwijt. Hij heeft met dat volk een verbond gemaakt. Hij kan van zijn volk niet af. Toch geeft God ze een koning. En dan oplet de gemeente. Dan wordt Israël wel getuchtigd. Dat is hun eigen schuld. Maar anderzijds wordt het koningschap Israël dienstbaar. Ik heb u al meerdere malen gezegd, de richterentijd is adventstijd. De moeder van Samuel had gezongen. Wat had ze gezongen? Hij zal de einden der aarde richten. En hij zal zijn koningssterkte geven. En de hoorn zijns gezalfden verhogen. Nu zal toch dat koningschap Israël ten dienste zijn. Maar niet de koning die het volk nu krijgt. Want ze lopen de Heere vooruit. Straks pas zegt de Heere, ik heb een man verkoren naar mijn hart. Maar hier, ik gaf hen een koning in mijn toorn en verwierp hem in mijn grimmigheid, zegt de Heere later. Luister eens, wat is het onbevattelijk dat God gedachten des vredes had en niet des kwaads. En ondanks onze diepe val zich openbaarde als de God van dat eeuwige genade verbond. En dat hij niet alleen een belovend God is geweest en zijn zal, maar dat hij ook een vervullend God is. En dat hij in de volheid des tijds de zoon van zijn eeuwig welbehagen naar deze aarde heeft gezonden. Opdat die eeuwige verbondsmiddelaar zulke verbondsbrekers zal gaan verlossen. En zal zalig maken. En ze terug zal gaan brengen tot het hoogste goed, de zalige gemeenschap met de drie enigen. En in welke weg gemeend? O Israël, gaat zijn zaligmaker verwerpen. Israël heeft Christus Jezus de Heere verworpen. En ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hun dan Pilatus hem over opdat hij gekruisigd zou worden. En de middelaar des Nieuwe Testaments is gekruisigd geworden. Opdat hij zijn dierbaar hartebloed zou laten vergieten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Want dat zijn weglopers, dat zijn albedervers. dat zijn verbondsbrekers, dat zijn onverbeterlijke, dat zijn onbekeerlijke van zichzelf, dat zijn nu mensen waarvan de Heere zegt, ik heb van dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad, ja 40 jaar hun hoon verdraag. Ze kunnen het maar niet beter maken. Er is een volk dat houdt op om te beloven dat ze het nog beter zullen maken. Dat krijgt die middelaar Gods en der mensen nodig. Niet alleen tot verzoening van hun zonde, maar ook tot de dagelijkse vernieuwing huns levens. Opdat die koning voor hun aangezichten zou optrekken. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht, maar nu is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Hij is uw koningvolk, hij is uw verlosser, hij is uw voorbidder aan s vaders rechterhand, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Amen. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2.
Thank you.
ontvangt de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.